Oké, welkom allemaal. Ik heb de grote zaal. Dus een groot podium, mooi. Welkom bij mijn sessie Gaining Productivity While Managing Azure Resources. Ik heb geleerd dat als je een sessie submit met een hele lange titel, dat die meestal wel wordt toegelaten. Dus dat heb ik gedaan. Laat ik jullie deze slide even zien. Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie na afloop een rating willen geven aan deze presentatie. Dan gaan we nu echt beginnen. Gain productivity while managing Azure using PowerShell. Ja. Mijn naam is Patrick van Dorp. Ik ben een technology consultant voor Sogity. Ik heb me gespecialiseerd in cloud computing en met name Windows Azure. Of Azure, Microsoft Azure heet het tegenwoordig. Die fout die zal ik nog wel vaker maken vandaag. En ik ben nu een Azure MVP al 4 jaar. Ik wil jullie uitleggen waarom mijn slides er zo uitzien. Ja, en daarom ga ik een inleidend verhaal doen. Waarmee we door de tijd heen gaan. En gaan kijken hoe dat cloud platform van Microsoft zich nou heeft ontwikkeld. Wat is cloud computing? Ja? Cloud computing, bijna iedere organisatie heeft vandaag de dag wel een cloud strategie. Ja? Of ze zijn bezig daar dat te ontwikkelen. Ik kom bij klanten die hebben alvast Azure gekocht en die gaan nu zoeken naar een scenario waarvoor ze het kunnen toepassen. Dat is wel heel interessant. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ja? Voor 2010, toen was Microsoft Azure nog in preview. CTP, wat heette dat toen? Toen speelden wij er al mee. Ja. Op dat moment waren de ontwikkelaars die waren wel op de hoogte van de kracht van de cloud en wat we er allemaal mee konden. Maar bedrijven die hadden nog een beetje moeite daarmee. Ja, zowel onze klanten als wij zelf moesten bewust worden gemaakt van de kracht van de cloud, van de mogelijkheden die de cloud biedt. Onze klanten die dachten wel, oké, cloud computing is mooi, maar volgens mij is dat een hype, dat gaat wel weer weg. Ja, hetzelfde als wat ik in mijn eigen datacenter doe. Wat zien we dan voor de skills? Skills zijn voornamelijk ontwikkelaarskills, ontwikkelskills. We moesten leren omgaan met load balancing. Ja, we hebben in de cloud hebben we ineens te maken met design for failure. Dus we moeten zorgen dat als er een virtual machine uitvalt, op wat voor moment dan ook, dat onze applicatie doorgaat. En dat doen we door 2 instanties in de lucht te brengen. En daarom hebben we ineens te maken met load balancing. Normaal gesproken maakten wij een applicatie en die werd dan goed getest. En dan werd die aan een IT operations groep gegeven. En die zorgde ervoor dat het ergens landde. Geloadbalanced of niet. En als het geloadbalanced moest worden, dan zouden ze sticky sessions gebruiken of iets dergelijks. En dan je applicatie had niet zo heel veel te maken met het landschap waar het in terecht kwam. We hebben nu ineens te maken met volledige statelessness. Ja? Omdat we nu met die loadbalancing te maken hebben. En omdat we design for failure, dat we rekening moeten houden met het falen van de onderliggende infrastructuur, moeten we ervoor zorgen dat onze applicaties stateless zijn. Ja? Dus alle state die we hebben, die moeten we ergens in een persistent store opslaan en niet in geheugen houden of op het lokale filesysteem. We hebben ineens te maken met een multi-tenant platform. Ja, een multi-tenant platform, we spreken services aan en die services die worden gebruikt door heel veel andere tenants van dat platform, van dat Microsoft Azure platform. Op het moment dat een van die tenants iets geks gaat doen op die services, dan zouden die andere tenants daar hinder van kunnen ondervinden. Dat brengt een fenomeen met zich mee, dat heet throttling. En throttling is niet nieuw, maar in de cloud zie je dat wel vaak gebeuren. Dat als een van die tenants iets raars doet op een service, heel veel requests afvuurt, een hele lange transactie runt of gewoon rare dingen doet, dan wordt de connectie afgekapt voor die tenant. Omdat die dan de quality of service van zijn andere tenants in gevaar brengt. We moesten ineens allemaal woorden leren als idempotent. Ja? Om te ontwerpen voor het falen van onze services, moeten we ervoor zorgen dat we asynchroon gaan werken. Ja? Dus we zetten zo snel mogelijk zetten we iets op een queue. En daarna laten we het asynchroon op de backend laten we het verwerken. Zo, op die manier, als er een van de componenten uitvalt, dan is het altijd gegarandeerd dat jouw opdracht nog steeds in de queue staat en dat die altijd verwerkt wordt. Maar het kan zijn dat die opdracht 2 keer verwerkt wordt. Ja? En daar moet je systeem ook tegen kunnen. Dat is wat idempotent betekent. En wij als ontwikkelaars waren natuurlijk heel erg enthousiast over de cloud. We vonden dat echt helemaal te gek. Ik wel, in ieder geval. Maar onze sales, ja, die wisten er nog niks van. En we wilden daar wel mee aan de slag. Ja, dus dan moet je toch iets met je salesmensen gaan doen. Je zult ze toch moeten overtuigen van het nut van de cloud. En je zult ze toch een beetje enthousiast moeten krijgen. En dat was nog de lastigste taak, moet ik zeggen. Wie van jullie hebben wel eens met sales te maken? Ja? Herkennen jullie dit? Oké, in 2010 ging het Microsoft Azure platform live. Ja. Onze klanten die hadden wel gehoord van cloud computing. Daar hadden we wel voor gezorgd. Maar ze vonden het allemaal wel een beetje eng. Zeker de term public cloud is heel ongelukkig gekozen. Mensen die denken dat public cloud, oké, ik ga mijn data in een public cloud zetten, kan iedereen mijn data zien. Is natuurlijk niet zo. Maar ja, het is wel eng. Ja, bovendien leg je een heleboel verantwoordelijkheid in de handen van een heel groot datacenter. En het blijft gewoon een datacenter. En daar kunnen dingen fout gaan. Ja, en het is één leverancier. En die ene leverancier die moet dat in de lucht houden voor al die tenants. Dus die heeft het heel druk. Dus wie garandeert dat die leverancier tijd heeft voor jouw probleempjes? Ja, dus het is allemaal heel eng voor de klant. Maar we zien in onze eigen organisatie zien we dat nu toch wel de bewustwording begint te komen. Dat er wel potentie zit in die cloud. Ja. Dat dat toch wel de richting is waarop we met z'n allen naartoe gaan. En je ziet dan ineens allerlei programma's starten. We hebben de Azure Privilege Club hebben wij zelf gehad. Je had Inner Circles, allerlei initiatieven zeg maar om die klanten die eerste stappen in de cloud te laten zetten. Nou, wat moesten wij nu leren? Ja, wat had dat voor betekenis voor onze skills? We moesten op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkeling. Ik weet dat ik een keertje 3 maanden niks mee gedaan had en toen was een hele SDK was gewijzigd. Dat was dan wel van voor de livegang en na de livegang, maar het was echt helemaal gewijzigd. Ja, dus je moest weer helemaal opnieuw beginnen met leren hoe dat werkte. In de tussentijd kwamen er nog meer versies van SDK's uit. En die hadden de nodige breaking changes. Ja, daar moesten we allemaal rekening mee gaan houden. Ineens hadden we klanten waar we dit aan gingen verkopen. En die klanten die hadden allerlei hele specifieke dingen. Er was bijvoorbeeld een klant die wilde een export doen uit een SQL database naar een Access database. En dat deed hij, iedere nacht deed hij dat. En dat wilde hij ter download aanbieden. Nou, om dat te doen heb je een speciale MDAC driver nodig die niet beschikbaar is standaard in je virtual machine. Dus die moest je gaan installeren. Nou, en zodoende kwam je dus allerlei van dat soort real world issues kwam je tegen. Waar je wel oplossingen voor vond, maar wat wel weer uitdagingen met zich meebracht. Nou, die sales die is niet zo snel, die moesten we nog steeds leren overtuigen. Je moet sales eens proberen uit te leggen wat cloud is en hoe het werkt. En bij het woord virtual machine slaan ze dicht. In 2011, ja, toen zagen we dat voor heel veel klanten die voordelen toch wel de voordelen toch wel overwonnen van de bedenkingen die ze erover hadden. En ze hadden ook allemaal wel een beetje gehoord van dat Azure platform, ja, van Microsoft. Maar wij hadden dus nog steeds moeite om, hè, omdat de vraag van onze klant toenam, hadden wij nog wel de moeite om bepaalde integratievraagstukken te beantwoorden. Want ineens heb je een klant die heeft een applicatie. Die applicatie heeft nog nooit het daglicht gezien. Die heeft altijd in het veilige domein gezeten, in een eigen datacenter. En dat moet ineens naar de cloud. Die applicatie staat niet op zichzelf. Die applicatie die heeft connecties met een mainframe systeem, bijvoorbeeld. Of die applicatie heeft connectie met een database waar data in staat, waarbij privacy reglementen op gelden. Dus dan hadden we ineens allerlei uitdagingen hadden we daarvoor. En je had in die tijd wel de servicebus, die was nog heel prematuur. Er was nog niet heel veel mee te doen, zeg maar. We hadden access control service. Ja. Wat op zich fantastisch was, omdat je dan je identiteit in ieder geval... Dus je kon je applicaties loskoppelen van je Active Directory. En je kon je applicatie dus ergens anders plaatsen. Maar nog wel gebruik maken van de inlogfaciliteit van je Active Directory. Het enige nadeel wat we daarbij ondervonden was dat een heleboel klanten gewoon nog geen ADFS ingericht hadden. Of dat niet wilden doen. Ja, omdat ze dat allemaal nog een beetje spannend vonden. Of ze hadden een oude versie van ADFS. En we hadden Windows Azure Connect. Windows Azure Connect die liet jou een agent installeren op een serversysteem. En daarmee kon die een private machine-to-machine VPN tunneltje opzetten. Ja. Maar je moet aan een IT-pro eens vragen hoe die er tegenover staat als jij een agentje gaat installeren op zijn domeincontroller. Ja. Dat vinden ze over het algemeen niks. Dus daar waren we nog een beetje mee aan het worstelen. Hoe gaan we dat aanpakken? Dus wat zag je dan naar de cloud bewegen? Vaak losstaande applicaties. Soms kregen we die identity kregen we er wel door. Maar echt die integratie met on-premises was lastig. Nog steeds allemaal ontwikkelaars skills. Ja, wij moesten nog steeds ons up-to-date houden met de laatste ontwikkelingen. Er waren weer twee of meer SDK-upgrades met de nodige breaking changes. Ja. We moesten nu ineens een oplossing vinden voor die integratieproblemen. En nog steeds was onze sales niet overtuigd. In 2012 konden we aan onze klanten gaan uitleggen dat Windows Azure of Microsoft Azure niet meer alleen een platform as a service was. Ja? Dus die applicaties die normaal gesproken afhankelijk waren van bepaalde servercomponenten die niet naar de cloud konden omdat ze stateful waren, die konden nu ineens wel samen met die applicaties naar de cloud. Bovendien hadden we ineens de mogelijkheid om ons netwerk, ons interne netwerk, te koppelen middels een site-to-site VPN-tunnel naar de cloud. Ja? Infrastructure as a service was dan nog wel in preview. Dat heeft heel lang geduurd. Maar wij gingen daar wel al mee spelen. Wij gingen dev-testomgeving in de lucht brengen. Simpele testscenario's. Als je eventjes een virtual machine nodig had met weet ik veel wat erop, dan had je die gewoon. In plaats van dat je twee weken lang bij je service desk moest wachten voordat je een daadwerkelijke virtual machine had. Ja? Ook trainingomgevingen. Ik ken voorbeelden van mensen die een training gaven aan 30 mensen en die gewoon 15 virtual machines in de lucht brachten. Op iedere virtual machine heb je twee RDP-connecties. En mensen hadden gewoon een machine om op te werken, om die training op te doen. Volledig ingericht. Allemaal identiek. Ja? Dus wij waren daar in 2012 waren wij daar allemaal bezig. En konden we dit verhaal vertellen aan onze klant. Ja, dit plaatje hebben jullie vast allemaal al een keer gezien. Als je je eigen datacenter beheert, on-premises, dan moet je alles beheren. Ja, je bent verantwoordelijk voor alles. Je hebt ook volledige controle over alles, maar je moet ook alles zelf beheersen. Bij infrastructure as a service krijg je een OS. En daar kun je van alles aan configureren wat je wil. En dat wordt gepersisteerd. Bij platform as a service krijg je ook een OS. En daar kun je ook van alles op wijzigen. Ja? Alleen, op het moment dat er iets misgaat, wordt die weer in de oude state teruggebracht. Ja? Dus je zult dat met een soort van script moeten doen, een startup script. Maar het kan wel. En dan software as a service, ja, dat zijn eigenlijk de solutions, vaak multi-tenant, die gebouwd zijn op platform as a service of infrastructure as a service. En ineens konden we tegen onze klant zeggen van oké, Microsoft Azure platform heeft het volledige scala. Ja? Als je naar IaaS gaat, dan hoef je minder te investeren. Ga je naar PaaS, hoef je minder te managen. Ja? Updates en alles wordt voor je geregeld. En ga je naar SaaS, ja, sowieso hoe verder je naar SaaS toe komt, hoe minder jouw total cost of ownership wordt. Ja? En daarmee bereikten we de business. Ineens hadden we een kostenbesparing. Ineens hadden we een business case. Ja? En de enige motivatie voor een bedrijf om iets te gaan doen, is geld. Ja? Dat is de belangrijkste motivatie om iets te gaan doen. Uiteindelijk moet het geld opleveren, want daarvoor begin je een bedrijf. Oké, wat hield het nou in voor onze skills? Ja, tot nu toe waren hier alleen maar ontwikkelaars mee bezig geweest. Dus die ontwikkelaars die moesten nu naast alle vernieuwingen op het platform as a service gedeelte, zeg maar, moesten we ook ineens iets gaan leren over Hyper-V. We moesten iets gaan leren over netwerk addressing schemes, classes, inter-domain routing. We moesten iets leren over VPN-tunneling. Ja? Verschillende devices die je daarbij had. We moesten weer subnets gaan inrichten en dat soort dingen. Dat hebben we allemaal een keer gehad, vroeger op school. Maar dat is toch al lang geleden. Bovendien draait er nou ineens Linux op Windows Azure. Ja, dus dat was ook wel interessant. Daar moesten we ook eventjes naar kijken. Dus nou werd het voor ons ook wel interessant om die IT-pro te overtuigen. Die IT-pro die was tot nu toe een beetje huiverig voor de cloud. Ja, oké, de cloud, alles geautomatiseerd. Wat blijft er dan nog voor mij over? Ja, nou, genoeg. Maar zo voelde het wel. En ik kom nog steeds af en toe wel mensen tegen die dat nog steeds hebben. Niet zoveel meer, maar kom ze tegen gisteren nog. Oké, nou in 2013, dan zie je dat de vraag vanuit onze klant steeds meer toeneemt. Ja, dus onze klanten vragen nu echt om Azure. Wat ik zei, sommige klanten die kopen Azure omdat ze er iets mee willen doen en ze hebben nog geen business case. En die business case die vinden ze wel. Ja. En je ziet nu dat ze echt integrale cloud strategieën aan het bedenken zijn. Cloud first, dat is wat je nu heel vaak hoort. Wij daarentegen zijn nu onze klanten aan het faciliteren met bijvoorbeeld volledige datacenter migraties. Ja? Iets wat ik 2 jaar geleden gewoon echt van tafel had geveegd. Ik gezegd dat van nou dat gaat het nooit worden. Ja, bedrijven die zullen eerst voorzichtig iets gaan proberen. Hebben we nu klanten die zeggen van nou het is voor ons alleen maar interessant als we alles naar de cloud kunnen brengen. Ja? Dus dat is echt wel, een grote verandering. Nou, wat doet dat nou voor onze skills? Ja, voor de ontwikkelaar blijft het hetzelfde. Maar je ziet nu dat de IT Pro ineens wat moet leren over Windows Azure VM. En de networking aspecten daarvan. En ze moeten iets leren over Windows Azure VNet. Ze kennen het principe VPN. Ze kennen het principe virtual network. Maar in de cloud is het net even iets anders. Er zitten wat beperkingen aan. Het werkt net even iets anders. Sommige dingen worden toch geautomatiseerd. Die ze niet gewend zijn. Ja, dus het is een leercurve waar ze doorheen moeten. Ze moeten ineens iets leren over cloud services. Iets wat voorheen alleen maar voor ontwikkelaars van toepassing was. En wat je nu voor een virtual machine ook ziet. Ja, de cloud services, je moet daar endpoints op configureren. Nou, ze moeten leren over welke Linux distributies draaien in Azure. Ja? En nu mogen zij hun salesmensen overtuigen. Oké. Maar het meest belangrijke, als wij zien dat de vraag van onze klant toeneemt, en we zien dus dat die omgevingen die wij moeten gaan beheren en creëren, dat die steeds groter worden, dan kun je niet meer af met een grafische interface. En dat is het punt wat ik vandaag wil maken. En ik hoop dat overkomt. Oké. Wie heeft hier wel eens iets met PowerShell gedaan? Oké. Van jullie, wie is een IT Pro? 3, van de helft. Oké. Ja. Toen ik deze sessie voor het eerst gaf, toen was het inderdaad nog een beetje de vraag van wat is het nou? Hè? Is PowerShell nou voor een IT Pro of niet? Als ik het bij ons aan onze IT Pro's ging vragen, waren er heel weinig mensen die daar een antwoord op konden geven. Als ik aan een ontwikkelaar iets ga uitleggen over PowerShell, zeggen ze PowerShell, dat is toch voor de IT pros. Wie gebruikt het nou eigenlijk? Ja? Nou, we gebruiken allemaal wel eens dit commando, voor degenen die het nog nooit gehad hebben. Ja? Zo. Ik typte in dir. Ja? Hebben we allemaal wel eens gebruikt, toch? Yay! Oké. Nou, dat geeft een bepaald, dat geeft een lijst met bestanden en dergelijke. Ja. Nou, zijn hier mensen die weten wat dit doet? hetzelfde? Ja, precies, die doet hetzelfde. Op een Windows machine. Dat is een Linux commando, toch? Ja. Oké, hoe komt dat nou? Dat komt omdat alles wat we invullen is PowerShell. Dus dir is niks anders dan een alias voor getChildItem. Ja? En als ik datzelfde doe voor ls, dan kun je wel raden wat eruit komt. Dat is hetzelfde commandlet. Ja? Dat is PowerShell. Nou, als ik nou zeg getChildItem en ik kan dat dan pipen, kennen we dit nog? Iedereen? Dit wil zeggen, ik geef de output van mijn eerste commando, geef ik door aan mijn tweede commando. Ja? En ik geef dit door aan getMember. Ja? Daar is ook een alias voor. Dan kun je zien wat het teruggeeft. En als ik... Als ik dat hier zie, dan zeg ik system.io, dat file-info. Dat is .NET. Dat is helemaal geen IT-pro, dat is ontwikkelaar. Ja? Nou, dan hebben we nog... even kijken hoor. Dus we kunnen ook .NET doen. Ja? Dus ik kan zeggen set, ja? En dat werkt niet. En waarom werkt dat niet? Omdat set een alias is voor set variable. Ja? Ik kan mijn environment variables kan ik zo ook opvragen. Ja? Maar ik kan ook zeggen dir env. Kijk, en dit is wat je zou verwachten bij set. Ja? En wat ik ook kan doen, ik kan zeggen cd naar env, dit is helemaal mooi. En nu heb ik ineens een hele andere prompt, alsof env mijn drive is. Ja? En nu kan ik hier gewoon dir zeggen en dan heb ik hetzelfde. Ja? Ik kan datzelfde kan ik doen met certificaten. Ja? Dan krijg ik certificaten in mijn stores. Ik kan bijvoorbeeld zeggen dir current user. En dan zie ik hier de store locations. De andere was store location, dit zijn mijn stores. Ja? Ja. Dus dan kan ik weer in een store location gaan staan. Of in een store gaan staan. Dan kan ik weer dir doen. Dan zie ik allemaal certificaten. Dus dat is heel krachtig. Ja, ik kan hier gewoon veel meer mee doen. Als ik zeg dir. Dan heb ik ook code completion. Ja. En ik kan zeggen recurse. Maar ik kan bijvoorbeeld zeggen exclude directory. Nou, er staan alleen maar files in. Dus daar heb ik niet zoveel aan. Oh, wacht even. Dit is in de C-schijf. Wacht even. Even switchen. Juist. En exclude. Ja, dan zie ik alleen maar files. En dan weet ik niet of ik hier een directory in heb staan. Nee. Oké, dit doet niet helemaal wat ik dacht dat het zou doen. Nou. Oké. Moving on. Oké, dus dat is in een notendop PowerShell. Maar goed, er zitten dus veel krachtigere features op de commando's die je al gewend was, waar je dus veel meer mee kan doen. Bovendien kun je het pipen en wat je dus doorgeeft is een .NET object. Ja? En dat .NET object, daar kun je gewoon methodes van aanroepen en dat soort dingen. Ik kan bijvoorbeeld ook gewoon zeggen system... System.environment. Ja, en daar kan ik gewoon een methode van aanroepen, een statische methode. Ja, dus het is gewoon .NET. Helemaal niet bang voor te zijn. Oké, wat nu? Wat heeft dit nou met Windows Azure te maken? Ja? Ik wilde jullie dit eerst laten zien, omdat er altijd een aantal mensen in de zaal zitten die nog niks met PowerShell gedaan hebben. Nu weet je een klein beetje wat PowerShell is, ja, en hoe dat een beetje werkt. En je hebt dus voor verschillende systemen heb je verschillende commandlets. Zo noemen ze die dingen. De modules met commandlets erin. Ja? En zo heb je dus voor Active Directory heb je een module. En je hebt voor Server Manager heb je een module. En al die IT Pro dingetjes heb je een module. Je hebt voor SharePoint heb je modules. Tegenwoordig komt ieder product van Microsoft komt uit met zijn eigen PowerShell modules. En commandlets. Zo ook Windows Azure. Ja? En als ik zeg get module, dan zie je alle modules die geladen zijn in mijn sessie. Ja? En bovenaan staat Azure. Vanaf PowerShell 3 worden deze modules automatisch ingeladen op het moment dat ze op een bepaalde locatie staan. Dus ik hoef dat nu niet zelf meer te doen. Heb je ze op een specifieke locatie staan, dan kun je gewoon zeggen import module. En dan een heel pad zeg maar, naar je module toe. En dan laat hij hem ook in. Oké, dus Azure is geladen. En ik kan bijvoorbeeld kijken van, nou, wat zitten daar dan voor commandlets in? Ja, get command. Module Azure. Ja, dat zijn er heel veel. En dus de kracht van PowerShell is dat ik gewoon in PowerShell zelf PowerShell kan ontdekken. Ja, verschillende commandlets, die kun je zo gaan ontdekken. Als ik nu bijvoorbeeld get Azure DNS wil hebben. Even kijken, CNS. Dan kan ik intypen get help. PowerShell is niet case sensitive, dus je kunt dat gewoon zo doen. Get Azure DNS. Ja, en ik krijg hier een bescheiden help van wat is het nou precies, wat doet het? Meer informatie heb ik niet gevraagd. Ik wil gewoon help over get Azure DNS. Maar ik kan ook zeggen van nou, ik wil daar wat meer detail van hebben. Ik wil wat examples hebben. Ja? En dan zie je ineens dat er een example bij zit. En sommige van die dingen hebben heel veel examples. Ja? Omdat je verschillende sets aan parameters kan toevoegen. Dus hier zie je precies hoe je dingen gaat uitvoeren en hoe je daar informatie over kunt krijgen. Wil je nou het hele, de hele help voor een commandlet hebben, ja, dan kun je ook zeggen, en dit vind ik op zich wel een hele fijne, show window. Ja, en dan moeten we dit een beetje schalen natuurlijk. Gaat dat? Ja, hier. Ja. En dan zie je dus echt alles wat erin staat. Nou, dit commandlet heeft niet zoveel, maar sommige hebben er echt heel veel. Ja, als ik dit doe voor get Azure. Nee, niet get. New Azure Provisioning Config. Waar zit die? New Azure VM Config. Die. Ja? Dan zie je dat er al een stuk meer parameters bij zitten. Iedere parameter wordt hierin beschreven. Er wordt gezegd of dat ze required zijn of niet. Of dat je ze via de pipeline kunt doorgeven. Allemaal dat soort dingen. Dus je kunt zelf heel veel ontdekken. Gewoon vanuit de help van PowerShell zelf. Oké. In PowerShell heb ik niet een configuratiefile waarin ik kan zeggen van nou, ik wil standaard een connectie opzetten ergens naartoe. Dat zul je van tevoren in je sessie zul je een connectie moeten maken. En zo ook met Windows Azure. Hebben jullie wel allemaal ervaring met Windows Azure? Oké. In Windows Azure werk je met een subscription. Je hebt een account. En dat account kan meerdere subscriptions hebben. En binnen die subscriptions zitten je resources. Ja, dat kan een VM zijn, dat kan een cloud service zijn, een storage account. Maar typisch zet je dus een connectie op naar je subscription. Ja? Dus je praat met een REST API, een service management API. En daar moeten we een verbinding tussen opzetten. En dat kun je doen middels een OAuth bearer token. En je kunt het ook doen middels een client certificate. Ja, dat OAuth Barrett token, dat zit er pas in. En dat client certificate, dat was eigenlijk al vanaf het begin. Ja? Dus wat ik kan zeggen is, ik kan zeggen van get Azure subscription. Ja, en dan gaat hij al mijn subscriptions ophalen die ik al een keer heb aangesproken. Ja? Ik kan datzelfde doen en ik kan zeggen van oké, welke is nu geladen? Ja, dan haalt hij er ook in op. Zo is het idee, Moos Patrick. Ik heb deze van tevoren al eens geconfigureerd. Maar je kunt dus met set Azure subscription, kun je hier dus dingen aan configureren. Je kunt hem gewoon helemaal met de hand opzetten als je dat zou willen. Dus ieder commando wat ik nu ga uitvoeren, dat doet hij tegen deze subscription. Want dit is de current subscription. Dus als ik nu zeg get Azure service, dan gaat hij naar die service management API en hij voegt in die request mijn client certificaat toe. Ja, en dan gaat hij op die service management API opvragen wat de services zijn die ik heb draaien. Ja, dat zijn er nog wat. Wat ik net al zei, je kunt ook met je OAuth bearer token dat doen. En dat doe je gewoon met add Azure account. Ja, en op dat moment krijg je een pop-up, kun je gewoon inloggen. En dan krijg jij een OAuth token, een access token krijg je terug. En dat access token wordt in de authentication header meegestuurd door iedere request. Ik ga dat nu niet doen, want ik weet niet wat voor invloed dat op mijn demo's heeft zometeen. Oké. Okay. Nou, nu zijn jullie een beetje op de hoogte van wat PowerShell is. Jullie zijn op de hoogte van hoe we met Windows Azure werken hiermee. Dan ga ik nu weer verder met met het punt wat ik wilde maken. Ja. Als ontwikkelaar, hè, als we in Azure iets willen doen, dan moeten we vanuit Visual Studio een context switch doen. Ja, we moeten de webbrowser opstarten en dan moeten we naar die portal en dan moeten we inloggen. En die sessie die verloopt na 20 minuten, moeten we weer inloggen. Ja, dat is best wel veel werk. Ja, dus we moeten inloggen en dan moeten we wachten. Oh, en nog meer? Nog meer wachten. En dat vinden we allemaal zo fijn. En uiteindelijk krijg je dit. Ja? Je zit echt wel eventjes te wachten. En dan krijg je dit. En je zit gewoon te wachten zodat al die dingen geladen zijn. Terwijl je daar helemaal niet in geïnteresseerd bent. Ik wil weten wat de status is van een bepaalde cloud service. Ja? Nou, dat kan ik hier niet uithalen. Nu past het hier allemaal netjes op een scherm. Maar we hebben klanten met 200 servers. Ja, dan snap je wat dat wordt. Nou, dan kunnen we dus naar cloud services gaan. En dan zien we een lijstje met de cloud services die we hebben. En die zijn dan wel te sorteren op subscription. Ja. Maar dan nog, als jij 200 cloud services hebt, dan wordt dit vrij onoverzichtelijk. Je kunt het niet verder nog filteren. Nou, ben ik niet helemaal eerlijk geweest. De tooling in Visual Studio wordt natuurlijk ook een stuk beter. Ja. Nog steeds, als ik dus de SDK en de tools installeer, dan kan ik een lijstje met cloud services krijgen. Maar hier kan ik niet eens op subscription selecteren. En hier staat echt de hele lijst, alles. Overal waar ik recht op heb, wordt hier ingeplemd. Maar dan kan ik er nog best wel wat mee doen. Ja, dus de tooling is echt wel beter geworden. Maar ik heb nog steeds geen filtering. Dus als je een omgeving hebt van 200-300 servers, ja, of cloud services of weet ik veel wat, dan is dit gewoon heel moeilijk te managen. Dat is eigenlijk het punt wat ik vandaag echt wil maken, is dat je met een grafische user interface gewoon grote omgevingen lastig kunt managen. Nou hebben we iets in Visual Studio. Zijn er developers in de zaal? Ik dacht dat jullie IT Pro waren. Nu hebben we in Visual Studio iets en dat heet NuGet Package Manager. Ja, NuGet Package Manager is fantastisch. Weet iemand wat apt-get is? Apt-get? Yum? Nee? Ja. Dat zijn package managers. Hè. Je kunt dan heel makkelijk kun je gewoon een package ophalen. En chocolatey, iemand? Nee? Maar in ieder geval, je kunt dus een package ophalen. En die package die heeft een installatiescriptje erin. En die heeft wat files erin en wat logica. En die kan dus zo'n package voor jou gaan installeren. En daarmee kan die files kopiëren, kan bestanden kan die aanpassen, dingen invoegen. Noem maar op. En dat zit in Visual Studio standaard. Ja, zo kunnen wij onze referenties in onze projecten hangen en dat soort dingen. En dat is PowerShell. Ik zal even laten zien. Ja, ik heb hier die console manager. En ik kan gewoon zeggen get Azure service. Ja, omdat het PowerShell 4 is, laat hij automatisch die service in. Daarom duurt het nu ook even wat langer. Je hebt kans dat hij in deze... Ja. En hij vindt dus al mijn services in Visual Studio. Maar het leuke is dat ik hier ook kan zeggen van... ik wil al mijn services where name... Like tech. Hoop ik, ja, daar vindt hij dus niks op. Name like society. Ja. Die vindt hij ook niet. Even kijken hoor, hoe heet deze nou? Wat zei je? Oh, service name, je hebt gelijk, ja. Zal je als geertje. Zal je altijd zien inderdaad. Nee, dat gaat ook niet werken. Boom. Nou, dan vindt hij dus alleen maar die beginnen met society. Nou. Dus je kunt hier allerlei filtering kun je hierop loslaten die je maar wil. Ja. Je kunt bijvoorbeeld ook een logtail laten doen voor een website die je hebt draaien in Azure en dat soort dingen. Dus je kunt heel snel kun je schakelen zonder dat je je browser hoeft te openen, zonder dat je apart nog eens hoeft in te loggen en dat soort dingen. Ja? Super handig. Oké, nou laten we nou het voorbeeld nemen van een virtual machine die we gaan aanmaken. Ja, we hebben allemaal wel eens een keer een virtual machine nodig. We willen misschien snel een ontwikkelomgeving in de lucht brengen. We hebben even een SQL server nodig, hè, omdat we full text search nodig hebben wat in SQL database niet nodig is, niet aanwezig is. Dat soort dingen. Ja, dan ga je weer naar de portal, je hebt die hele riedel heb je gehad, je bent ingelogd, je hebt gewacht. Ja, nou, dan ga je naar nieuw, virtual machine from gallery. En dan mag je hier kiezen uit een hele lijst met images. Dan moet je daar een hoop informatie invullen. En dan moet je storage account moet je selecteren. Je moet selecteren in welke regio of in welk subnet die moet komen te vallen. Eventueel een availability group. Maar voor productiesystemen is dat niet eventueel. Dat moet je gewoon altijd doen. Je kunt daar nog je ports kun je daar nog configureren. Ja, en dan is het weer wachten. Ja, dan moet je echt wel een tijdje wachten. Wil je nu nog een virtual machine aanmaken in diezelfde cloud service, dan zul je echt moeten wachten totdat deze klaar is, omdat die cloud service gelokt wordt. Ja, je mag daar niks anders mee doen dan op het moment dat je iets aan het doen bent. Nou, laten we eens kijken hoe dat in Azure gebeurt. De slides zitten een beetje door elkaar. Zo, ik laat even wat variabelen in. Ja, dus ik heb een bestandje waar ik wat variabelen in zet. En die variabelen die worden hier dus gebruikt. Die affinity group, die heb ik al. Dus dat ga ik ook niet uitvoeren. Ik kan nu wel even kijken, wat is mijn service name? Ja, dat is TechDays Demo 2. En er moet dus een virtual machine uitkomen met TechDays 2. Ja? Oké. Nou, wat gaan we doen? We gaan eerst de service maken. Ik heb uit de praktijk heb ik geleerd dat dit het handigste is. Als je eerst een service maakt, dan kun je namelijk gewoon de virtual machines daaraan toevoegen. Als je dat niet doet en je gaat meerdere virtual machines toevoegen, dan zul je twee verschillende commandlets moeten, of twee verschillende scripts moeten gaan schrijven. De ene waarbij je de service name wel meegeeft en de andere waarbij je hem niet meegeeft. Want anders probeert hij namelijk impliciet, eerst probeert hij hem te creëren en de tweede keer zegt hij van, hij bestaat al. Ja, dus hierbij zou je dus heel makkelijk kunnen zeggen van, ik maak één script, die controleert of dat die service al bestaat. Als die niet bestaat, dan ga ik hem aanmaken en daarna is het script gewoon hetzelfde voor alle omgevingen. En ik kan hier nu zeggen, get Azure VM service, VM is er nog niet, service name. In service name. Ja, en hij heeft hem dus gecreëerd. En ik heb dus een TechDays Demo 2 virtual machine. Of cloud service. Oké, daarna moeten we eerst een VM configuration. Een Azure VM configuration aanmaken. Je hebt gezien, in die portal moet je een aantal gegevens invullen. Ja? Dat is je Azure VM config. Dat is gewoon een XML of JSON representatie onder water, die later gaat opsturen. Dit is volgens mij XML trouwens. Ik moet daar bijvoorbeeld de naam van de virtual machine aan meegeven, aan die Azure VM config. Ik moet daar een instance size aan meegeven. Hè. We hebben verschillende sizes van virtual machines die je kunt aanmaken. Ik moet daar een image name moet ik daar mee aangeven. Ik heb gekozen om daar gewoon een image name van de Windows Server 2012. Familie te nemen, ja. Dus die heb ik opgehaald. Dat wordt daar dan ingevoerd. Daarna kan ik het pipen naar een commandlet wat heet set Azure subnet. Ja, dus die configuration die geef ik door aan set Azure subnet. En set Azure subnet die voegt aan die configuration de netwerkparameters toe. Ja, dus normaal gesproken in een van die stappen van die wizard moet je invullen dat die aan een affinity group moet hangen. Ja. Nu, je kunt bij dat affinity group kun je ook kiezen voor een subnet. En dat is wat je hier doet. Daarna hebben we add Azure Provisioning config. Add Azure Provisioning config, dat is zeg maar het eerste stuk van de wizard. Waarbij je je username en je password gaat invullen. En of dat het een Windows machine is, of je kunt hier wel wat meer mee doen dan in de portal. Je kunt bijvoorbeeld hier zeggen dat die automatisch gedomain joined moet worden. Je kunt WinRM, Windows Remote Management, enablen over HTTP, wat ik niet zou aanraden. Je kunt Windows Remote Management gewoon disablen. Ja. Automatic updates in de machine kun je alvast uitzetten. Nou, als ik dit uitvoer, dan gaat het razendsnel. Hij doet nog helemaal niks met die Service Management API. Het enige wat hij gedaan heeft is een config gemaakt. Ja? Die config is gewoon een object met wat waardes. En dat ding dat geeft hij iedere keer door. Ik kan hier nog veel meer dingen aan toevoegen. Maar voor deze demo laat ik het hierbij. En dan deze, New Azure VM, die gaat hem daadwerkelijk aanmaken. Die gaat daadwerkelijk naar die Service Management API om daar de virtual machine aan te maken. Ja, en dat duurt eventjes. Je hoeft op deze commandlet niet te wachten totdat die hele virtual machine gemaakt is. Deze commandlet die komt op een gegeven moment terug op het moment dat de Service Management API ervan overtuigd is, die heeft zeg maar de Fabric Controller in Azure aangetrapt en heeft gezegd van oké, maak die virtual machine aan. En die Fabric Controller die heeft geconfirmeerd dat hij alle benodigde parameters heeft en dat hij daarmee aan de slag is gegaan. Op dat moment return deze commandlet. En kun je dus met een get Azure VM kun je dus de status ophalen. Nou, als we dan in de portal gaan kijken. Dit is nog een reden waarom ik de portal. Die cloud service, even kijken. Oh ja, hij staat er. Nou, en hij is aan het deployen. Ja? Eén instance. Tag deze twee. Ja, alleen we zien hier nog niks aan. Omdat hij gewoon nog echt een plekje in de datacenter aan het zoeken is en dat soort dingen. Ja, dit duurt eventjes. Daarom heb ik het van tevoren alvast gedaan. Dus we kunnen gewoon verder. Oké, nu hebben we die virtual machine. Nou, een virtual machine krijgt standaard een disk. Dat is een OS-disk. Ja? Daarop is caching is enabled, omdat een OS... vrij chatty verkeer is, zeg maar. Ja, dus je wilt dat dat heel snel gaat. Er is nog een disk, dat is de cache disk. Ja, die staat op de machine zelf. Dat is voor het meest chatty verkeer, zeg maar. Bijvoorbeeld de page file en dat soort dingen. Die worden daarop opgeslagen. Maar dat ben je wel kwijt op het moment dat de virtual machine kapot gaat. Of wat dan ook. Ja? Maar als je iets wil draaien als Active Directory erop, of je wil een SQL Server installeren, dan wil je graag dat jouw data, met SQL Server, jouw data die je gaat opslaan, dat dat ook echt gepersisteerd wordt. En niet dat dat eerst nog ergens gecached wordt en dat het later doorgeschreven wordt. Ja, dan krijg je rare resultaten en bovendien loop je in het gevaar dat je data verliest. Nou, daarvoor kun je dus nog meer disks toevoegen, dat zijn datadisks. En... Die disks die worden in Azure Storage, net als die OS-disks, worden ze in Azure Storage worden ze opgeslagen. En die hebben geen caching, standaard. Ja, je kunt ervoor kiezen om daar caching op te zetten, maar standaard hebben ze geen caching. Nou, als je dat dus in de portal wil doen, dan ga je naar Attach Empty Disk. Daar moet je wat gegevens invullen, niet al te veel. Ja. En dan ga je zitten wachten. En je moet dus echt wachten totdat dit klaar is, voordat je je tweede disk voor je logfiles kunt toevoegen. Ja, hetzelfde riedeltje. En wachten. Oké. Nou, hoe doen we dat met PowerShell? Kijk, dat is macht der gewoonte. Het lijkt erop dat ik hier eigenlijk hetzelfde aan het doen ben. Ik ben parameters aan het toevoegen. Maar het idee is, als ik dit... dit is een script met parameters. Dus ik kan dit in een loopje zetten. In een for loopje. Waarbij ik over allerlei configuration items heen loop. En ik kan gewoon zo honderden VM's aanmaken. Zonder dat ik daar zelf op hoef te gaan zitten wachten. Dus dat is op zich het voordeel hiervan. Nou, gaan we naar disks. Even kijken hoor. Ja. Nou, deze notatie is gewoon een reeks. Dit geeft een array van integers van 0 naar 1. Ja. Daar kan ik makkelijk overheen loopen. En ik ga de configuration ophalen van die virtual machine die we net hebben aangemaakt. Gaat dat werken? Nee, dat gaat niet werken. Denk ik niet, want die zal er nog niet zijn. Hij is er wel. Hij is nog aan het provisionen, dus ik kan daar nog niks aan toevoegen. En even kijken hoor. Daarom heb ik deze. Oké. Dus ik kan nou configuration ophalen voor een andere service die ik al van tevoren heb provisioned. Ja. Als ik hier nu zeg... dan zien we dat de status is started. Ja? Dus hier kunnen we wat mee doen. Hier kunnen we wat aan werken. Nou, nu kan ik dus voor al die disks die ik eraan wil hangen, twee, kan ik een for each loopje gaan doen. En ik kan dan zeggen add Azure Disk. En dan gaat hij die disk aanmaken. Het probleem hiermee is dat ik hier wel op moet gaan zitten wachten totdat dit klaar is. Ja? Dus dat is. En ook dit, ik heb hier die config opgehaald. Die add Azure Disk, die doet nog niks. Ja? Die wijzigt alleen die config. Het is pas de update Azure VM die daadwerkelijk naar die Service Management API gaat en zorgt dat die VM geüpdate wordt. Maar je hebt in PowerShell ook zoiets dat heet start jobs. En daarmee kun je dus asynchroon iets laten uitvoeren. Die gaat gewoon een worker thread starten en die gaat gewoon iets uitvoeren. Even kijken, van 0 naar 1. En als ik die uitvoer, dan is er een job gestart. En die job die kan ik, daar kan ik informatie over opvragen. Een job heeft altijd een child job. Ja. Nou, ik heb hem al een keer gedraaid hier, maar. En nu is die running. Hij gaat dus nu die twee disks gaat hij dus toevoegen aan mijn virtual machine. En dat is virtual machine. Even kijken hoor. Deze. En dat duurt ook eventjes. Dan gaat die virtual machines gaat die aan, of die disk gaat hij eraan hangen. En dan kan ik hem overnemen. Dit is echt de coolste feature van Windows Azure PowerShell Commandlet. Ik kan gewoon RDP openen vanaf de command prompt. Hij zegt completed. Dus we'll kijken of dat klopt. Ja, ik zou nu twee disks moeten zien in mijn disk manager. Twee disks. Maar wat schetst mijn verbazing? Ik heb er nog niks aan. Ja, ze zijn niet geïnitialiseerd, ze zijn niet geformateerd, er zit geen volume op, niks. Ik kan er niks mee. Ja? Dus daar moet ik nog iets aan doen. Nou, bestaat er zoiets dat heet PowerShell Remoting. En daarmee kan ik een stukje PowerShell uitvoeren op een remote server. Ja, dus dan pakt hij dat stukje PowerShell, dat kopieert hij naar die andere server en dan gaat hij dat uitvoeren. En dat is ook wat ik nodig heb in Azure. Nou, en dat is ook wat mogelijk is, maar daarvoor moet ik wel wat dingetjes doen. De verbinding, ik had je net laten zien, ik kan WinRM, daar maken we dan gebruik van. Kan ik WinRM aftrappen, kan ik laten lopen over HTTP. Ja, maar dan kan iedereen, kan al mijn commando's die ik verstuur, zouden ze kunnen sniffen. Ja, dan zien ze wat ik ga uitvoeren op mijn machines. Misschien staat daar gevoelige informatie in. Dus het gaat standaard over HTTPS. En dat certificaat, dat moet ik vertrouwen. Ja, dus het certificaat, dat moet bij mij in de Trusted Root Authority Certificate Store staan. Anders krijg ik een certificate error. En dan accepteert, dan gaat mijn commando niet uitgevoerd worden. Ja? Nou, daar heb ik een kleine helper methode voor geschreven. Ja. Die gaat op basis van de service name en de naam van de virtual machine gaat hij het WinRM certificate gaat hij ophalen. De thumbprint daarvan in ieder geval. En hij gaat dan, net zoals dat ik jullie net heb laten zien over die cert, hij gaat gewoon zoeken in de cert drive, zeg maar. In de local machine store location, in de root store. En dan gaat hij zoeken naar die thumbprint. En als die daar niet staat, dan gaat hij hem installeren. Ja, dus dat is één ding wat ik nodig heb. Voor de rest is het wel handig als je een drive letter mee kunt geven. Ja, je kunt zelf kun je bepalen welke drive letter. Het enige probleem is dat je binnen Azure begin je bij F. Dus je C-drive is je OS-disk. Je D-drive dat is je cache-disk. En je E-schijf dat is volgens mij je CD-ROM. Ja? Floppy zit er niet in. Die moeten we ook hebben. Ja? En ik moet dan natuurlijk een functie hebben die die disk gaat formateren. Initialiseren, volume maken. Dat kun je gewoon even bingen. En dan heb je dat ook. Nou, die functies die zal ik eerst eventjes bekend moeten maken in mijn context. Ja? Dus nu kan ik die functies aanroepen. En dat gaan we dan ook doen. Ja, dan gaat die service oproepen. Nou. Dat certificaat dat was dus nog niet in mijn certificate store. Dus heeft hij dat eerst opgeslagen in een tijdelijk bestand. En dat bestand heeft hij dan certificaat heeft hij geïmporteerd. Nou, dan kan ik het endpoint kan ik opvragen van de Windows Remote Management op de service. Ja. Dat is niet zomaar een string. Ja, dat is echt een object. Daar zit veel meer bij. Ja? Dit is een URI. Het is echt een URI. Als ik dat pipe naar getMember, ja? Alias voor getMember, GM. Dan zien we ook dat het system.uri is. Ja? .net, ontwikkelaars. Nou, dan moeten we een credential hebben. Met welke username en password log ik daarop in. En dan kan ik op de disks die ik ook al eerder gespecificeerd had. Even kijken of dat nu nog klopt. Even kijken hoor. Number of disks. Want anders dan zou die ja, 0 en 1. Dus op de disk kan ik dus voor iedere LUN van die disk kan ik dus een remote PowerShell script gaan uitvoeren. Ja, dat doe je met invoke command. Dat is gewoon PowerShell. Dat heeft niks met Azure te maken. En je geeft dan de URL op, of de URI op van de connectie die je wil gaan leggen. Dus dat is onze WinRM-URI. En die moeten we wel toString doen, zodat we het als een string krijgen. En we geven de credentials mee. En je kunt daar in het scriptblok kun je dus een stuk script typen. Ja? Ik vond het in dit geval wat netter om gewoon de functie aan te roepen. En dat kan ook op deze manier. Als ik dat uitvoer. Dan de output die ik nu krijg, dat is wat ik terugkrijg van de machine daar. En volgens mij gaat dit straks fout bij de G-schijf. Ik krijg een foutcode. Hij doet bij allebei de drive geeft hij een foutcode. Dan. Maar volgens mij wordt hij wel gewoon geformateerd. Ik ben er nog niet achter wat dit nou precies is. Ik kan natuurlijk in de tussentijd kan ik die virtual machine weer overnemen. Dat kan niet. Dan zou je denken, waarom laat je die sessie niet gewoon openstaan? Ik heb die tijd nodig, want hij is nog bezig. Zie je, dus er is bij die F-schijf is er iets misgegaan. Ik weet niet waarom. Dat heb ik inderdaad al vaker gezien. Hij zegt dat hij read-only is. Misschien dat er iets met een concurrency dingetje. Want als ik hem nu formateer, dan doet hij het wel gewoon. Maar de G-schijf heeft hij geformateerd. Ja, dat is een schoonheidsfoutje. Maar op deze manier, op het moment dat je dus deze remote PowerShell aftrapt, kun je dus gewoon je virtual machine helemaal klaarmaken zoals jij wil. Ja, met de juiste disks en dat soort dingen. Gewoon middels één script. En dat kun je niet voor één virtual machine doen, maar dat kun je er voor honderden doen. Even opschieten. Zie je, krijg je wel gewoon netjes. Nou, dat is de G-schijf. Nou. Oké. Okay. we kunnen ook informatie over onze endpoints kunnen we ophalen. Ja, onze endpoints die bepalen welke machine toegang heeft tot, via welke poorten zeg maar, mensen toegang hebben tot onze machine. Ja, we kunnen daar gewoon allerlei queries op uitvoeren. Nou, hier is nog niet, op deze manier kun je niet in een grafische user interface werken. Ik kan RDP kan ik op public port 80 laten verlopen. Nou, dit duurt ook eventjes. Maar je hebt wel eens als je een presentatie geeft bij een bedrijf waarbij poort 3389 dicht staat. Of omdat hij automatisch een poortnummer toewijst, is het een of andere high port. Dan wordt dat niet toegelaten. Dan kun je dat op deze manier zou je hem eventjes om kunnen hangen. Even kijken. 12 minuten. Oké, er is nog één feature die ik wil laten zien. Dat is een nieuwe feature in Azure, die ook te maken heeft met PowerShell. Het is nog in preview, dus het is nog het is nog lastig om daar echt een goede demo van te geven. Maar ik wil toch even laten zien dat het er is. Want je krijgt natuurlijk straks allemaal scripts. En die scripts die moet je gaan uitvoeren. En die moeten in een bepaalde volgorde uitgevoerd worden. En je zult moeten, de ene zal moeten wachten op de andere. Sommige dingen kunnen parallel uitgevoerd worden. Nou, ga die workflow maar uitzoeken. Nou heb je in PowerShell een workflow. Ja, je hebt een workflow keyword wat je kunt invullen. En daar kun je activities aan toevoegen. En alle standaard commandlets, de meeste standaard commandlets, die worden automatisch geconverteerd naar een activity. En alle activities die worden asynchroon, of die kun je asynchroon laten uitvoeren. Of parallel laten uitvoeren. Nou, wat je dus kunt doen, is je kunt dus bij die automation feature. Je hebt net als bij alle componenten in Azure heb je een dashboard. Maar je kunt hier runbooks aan toevoegen. Ja, zo'n runbook. Die kun je in de. Oh, deze heb ik al gepublished. Die kun je hier editen. Ja, deze is gepublished, die kan ik niet editen. Oh, wacht, ja, dat kan zo. Ja, dan haalt hij hem op en dan ga je dus. Hier kun je hem editen, hier kun je hem aanpassen. En je ziet dat hij hier een beetje hetzelfde doet als wat ik net ook gedaan heb. Ja, management, alleen al met een management thumbprint. Ja. Je kunt die dingen kun je schedulen. Ja, dus je kunt een PowerShell script op bepaalde tijden uit laten voeren. Je kunt het recursief laten doen. Dus je kunt gewoon zeggen van iedere dag om die tijd moet hij dit controleren. Ja? Bijvoorbeeld het updaten van die endpoints. Ik kan me voorstellen als jij een virtual machine aanmaakt in de cloud. Dat het heel handig is dat een RDP-poort open staat op die virtual machine. Maar zodra jij klaar bent met die virtual machine wil je dat ding absoluut weg hebben. Ja, je wil niet dat een of andere hacker daar gewoon brute force op kan blijven proberen. En weet ik veel wat ze allemaal kunnen. Dus dan wil je dat weg hebben. Nou, je kunt dus een script maken, een workflow maken, een runbook. Die dus onder zoveel tijd even controleert of dat al die RDP-poorten dicht zijn. Ja? En je kunt daar logica aan toepassen. Die kijkt van oké, als die virtual machine zo lang al in de lucht is. Bijvoorbeeld een dag of zo. Nou, je kunt er nog wat extra logging kun je daaraan configureren. En die parameters, die kun je dus zelf ingeven. Dus even laten zien waar dat vandaan komt. Je kunt assets kun je aanmaken. En in die asset kun je dus parameters opgeven. Je kan bijvoorbeeld een certificaat kan ik aanmaken. Nou, en dat certificaat dat heeft een thumbprint, die heb ik geüpload. Ja, op het moment dat je hem aanmaakt moet je gewoon een .ser bestand moet je uploaden of een .pfx. En dan die Azure module krijg je er standaard bij. En dan kun je credentials kun je aanmaken, connections. Ja, en in die connection die noemen we zo en we geven dan een subscription ID op en een certificaat. En het certificaat is dus de naam van die asset die we al gemaakt hebben. Als ik nou deze asset kopieer, even kijken. En ik start, even kijken, deze. Ik start die draft. Ja, dan zegt hij van, nou weet je dat zeker, wil je dat doen? Dan omdat ik een parameter heb gespecificeerd, komt hij met een pop-up met die parameter. Alle parameters die ik specificeer, die herkent hij en dan komt hij netjes met invoervelden aan. Ja, en dan geef ik gewoon de naam op van die connection. En die haalt hij gewoon uit jouw basket van assets die je hebt gespecificeerd. En dan gaat hij dus de workflow uitvoeren. Ja? En wat je dus ziet is, hij gaat hem eerst queuen. Het is multi-tenant, asynchroon. Hij gaat hem queuen. En daarna wordt hij uitgevoerd. En je kunt dat daar in het midden kun je dat ook zien. Status is queued. En dan wordt hij zo meteen uitgevoerd. Ik heb geen idee wat deze doet. Hij opent gewoon een connectie. Misschien had ik hier nog een Get Azure subscription in kunnen zetten. Kunnen we wel doen. Oké, je ziet dat de status nu gewijzigd is. Hij is nu van de queue opgepakt. Hij wordt nu geprocessed. En nu is die connectie er. Completed. Nou. Ik weet niet. Dit is tricky. Het is altijd lastig, hè? Improviseren. Ja, de stukken script die niet geconverteerd worden automatisch naar activities, die kun je in een inline script blokje zetten. En dan wordt dat scriptblok een activity. En die kun je weer parallel gaan uitvoeren en dat soort dingen. Oké, daar kom ik straks nog op terug. Oké. Nou, ik heb al mijn demo's gezien. Ja. Mocht je hulp nodig hebben met PowerShell training, ja, je kunt die PowerShell commandlets, daar kun je heel veel over lezen en daar is heel veel over geschreven. Maar het is toch wel handig als je een beetje de basis van PowerShell door hebt. Dat pipe is in het begin een beetje lastig en ook hoe je bepaalde filters maakt en dergelijke. Erwin van der Meer is morgen jarig, jongens. Als je daar de basis van wil weten, ga dan naar de Microsoft Virtual Academy. Ja, zoek daar op PowerShell, dan komen er een aantal jumpstarts uit. Ik vond de eerste jumpstart vond ik het interessantst, het meest leerzaam. De tweede jumpstart gaat er iets dieper op in. Maar ook wel een aantal dingen, dat is wat ik zelf nooit ga gebruiken, omdat ik niet hele PowerShell frameworken gaan schrijven en PowerShell wat ik moet distribueren aan anderen en dat soort dingen. Als je PowerShell gaat schrijven wat je wel aan anderen gaat geven of wat je gaat verkopen of weet ik veel wat, dan is die tweede sessie weer wel heel erg interessant, want dan leer je over het definiëren van types, over formats, van hoe wordt het nou weergegeven op mijn scherm op het moment dat ik zeg get Azure service bij wijze van spreken. Ja? Dus ga daar naartoe. Nou, het is gratis. Ja? Het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja, je bent echt aan het ontdekken in dat ding en dat gaat heel snel. Ja, met de helpen, met Get Member, zeker ook die eerste jumpstart, krijg je dus heel veel informatie daarover hoe je dat moet doen. Super handig. Ja, en ik zou het zeker een keer proberen. Nou, en ja. Technet Virtual Labs? Oké. Wat zei je? Oké, dus dan kun je het zelf doen. Oké. Ja. Oh, dat is een goeie. Ja. Oké. Nou, Dit is mijn info nog eventjes. Mochten jullie nog vragen hebben later, je mag ze nu ook nog stellen. We hebben nog 3,5 minuut. Maar anders kunnen jullie me op deze plaats ook gewoon bereiken. En nee, ik ga mijn URL niet aanpassen. Nou, en daarmee laat ik jullie op de prompt, ja, om gewoon zelf te gaan ontdekken hoe fantastisch PowerShell kan zijn. En zeker in combinatie natuurlijk met de cloud, waarbij we snel dingen willen kunnen provisionen. Maar als we dan moeten gaan zitten wachten op een grafische user interface, dan schieten we ons hele doel voorbij. Dankjewel. Zijn er nog vragen? Helemaal niet? Hebben jullie al een presentje van de Wazig? Kijk, we hebben het over cloud. En cloud staat voor... jullie zijn bekend met de cloud patterns, toch? On-off. Ja, je kunt het aanzetten, je kunt het uitzetten. Je betaalt voor wat je gebruikt. Ja. Growing fast, inderdaad. Ja, je kunt klein beginnen, je kunt groot eindigen. Predictable bursting. Ja, je weet wanneer een bepaalde piek gaat ontstaan. En de belangrijkste, unpredictable bursting. Wanneer we niet verwachten dat het er is, willen we wel kunnen schalen. Ja? Nou, daarvoor dacht de Azure User Group, laten we jullie nou beschermen tegen unpredictable bursting. Ja? Als je eerst het on-off pattern wil proberen. Vind ik ook goed. Ja? Ik gebruik hem voor growing fast. Niet doorvertellen. Maar predictable bursting werkt hier ook heel goed. Jullie mogen hem komen ophalen. Dat is gratis. Ja? Yeah?